Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 22e zondagafdeling, de 58e vraag en het antwoord. Zondag 22, vraag en antwoord 58. Daar vraagt onderwijzer: wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven? En hij antwoordt daarop: dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik met elkander het artikel of de belijdenis van het eeuwige leven. En letten daarop in haar beginsel, in haar volkomenheid en in haar doeleinde. Het eeuwige leven in beginsel, in volkomenheid en in doeleinde. Geliefde, dit is het laatste artikel van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, de belijdenis van zijn kerk van alle eeuwen, totdat geen zon en geen maan meer scheiden zal. En hoe meer de Heidelberger het einde nadert, hoe meer wordt zijn vraag en antwoord gevormd door het element van de troost. Zoals ook de Heidelberger begonnen is met de vraag naar de troost, zo eindigt hij ook nu de bespreking van de 12 artikelen met de vraag naar de troost. En in die 58e vraag wordt het eeuwige leven vergeleken bij een bron, een eeuwig springende fontein, ja, die springt tot in het eeuwige leven, waarvan ook Christus sprak als hij over de geestelijke drank, het levende water en het levende brood handelde. Het zou in hun worden tot een fontein springende in het eeuwige leven. Het wordt ook bedoeld als een fontein die opwelt uit de openbaring van God in zijn woord, waarin op onbegrijpelijke wijze het levende water opwelt tot eer en heerlijkheid van de drie-enige God. En nu stelt hij de arme zondaar voor, als een mensenkind dat op reis is, en die hier, als je hem goed bekijkt, een gescheurde mantel en een teken des doods bij zich heeft. Want hij behoort tot de gemeenschap, naar het zichtbare, voor zover wij zien, tot de gemeenschap van stervende mensen. En boven zijn huis stond geschreven: niet wat er geschreven stond boven het huis van de man waarvan wij gezongen hebben. Die had er misschien op gezet eindelijk rust. Die had er misschien op geschreven de wens vervuld. Of hij had zijn eigen naam erop geschreven. Maar op het huis des zondaars stond geschreven: dat had de Heilige Geest gedaan. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf? Dat heeft hij geloofd. Daarom wordt hij hier voorgesteld als een reiziger, die menigmaal aanmächtig neerzinkt bezijde de weg. Omdat de weg vaak donker en lang is, omdat hij omringd wordt door de dood, ja, de dood werkt ook in hem. Nu stelde Heidelberger hem voor als een mens, wiens matte hand gevat wordt door de Heilige Geest, en hem doet putten in een beker der verlossingen. Uit de eeuwig springende fontein van het levende water. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven. Het is alsof de man vraagt, is het nog iets meer voor u, een leerling, dan een artikel? Is het voor u een zaak van allergrootst belang en waardijd? Moogt gij ook door die heilige geest uit die bron putten met de beker der verlossingen? Moogt gij ook in uw leven de lessen leren verstaan waarvan de man zong? Mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Mag het voor u van kracht zijn, wil hij zeggen, laat de apostel getuigen. Maar wij aanmerken de dingen die wij niet zien. Want de dingen die wij zien zijn tijdelijk, maar de dingen die wij niet zien zijn eeuwiglijk. Kijk, dan hebben wij daartoe de bron niet in onszelf, maar de bron wordt eigenlijk geopend in de eeuwige God die hun wonding is. In de fontein des levens die in Christus geopenbaard wordt. En de zondaar wordt voorgesteld als door den Heilige Geest, daaruit scheppende, in de beker der verlossingen, dat eeuwige leven en de moed en de troost daaruit. Zodat hij boven de aardse tabernakelen, boven de aardse plaatsen des gebeds, straks als hij dit leven zou gaan verlaten, zou mogen stamelen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Dat valt in de tijd, maar het valt ook in de eeuwigheid. Het is één grote zaak, dat eeuwige leven. Het is een wonder dat deze man hier gaat eindigen met de troost van het eeuwige leven. Want hij heeft ons in zijn leerboek voorgehouden dat wij de Satan en onszelf zijn toegevallen. En van de Heere zijn afgevallen en door de ongehoorzaamheid in de geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood verzonken liggen. Tegenover dit eeuwige leven staat een eeuwige dood. Staat een nacht zonder morgenstond, waar geen enkele ster het pad des zondaars zal verlichten. Maar de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Een vuur dat niet uitgeblust wordt, een worm die niet sterft. Daar is tandige knes in uiterste wanhoop en wroeging en een kauwen der tong. Daar is een tot aller afgrijzing zijn. Daar zijn de duivelen en daar zijn alle mensen die zonder God, zonder Christus, het leven hebben moeten derven. Voel je nu het bijzondere van dit sluitstuk? Dat de Heilige Geest als het ware uitzichtloos, want dat waren wij. Wij worden toch alle geboren als uitzichtloze mensen, zonder een venster op het eeuwige leven. Wij worden toch aan onze zijde geboren als mensen die het doel missen. We gaan toch al gauw in dat leven zien, dat het alles neigt naar de dood, en dat het sterven als spoedig gaat beginnen. Ja, dat de kinderontbinding in onze geboorte reeds in ons is. Dat alles heeft de Heidelberger voorgehouden. Hij heeft ook voorgehouden het eeuwige leven, het welk is in de verlossing door zijn bloed. Maar wat een onderscheid. Dat de vraag tot ons mag komen en tot miljoenen niet gekomen is. Dat de vraag in ons midden hier ligt, in dat oude leer- en troostboek voor de kerk. En dat duizenden miljoenen nog nooit gehoord hebben van die troost. Maar die een vaag beeld hebben naar heidense gedachten. Van een God die ze op de weegschaal zal zetten en ze of in de velden der rust, of in de plaatsen der pijniging zal onderbrengen, al naar gelang hun gedrag in dit leven is geweest. Wat al folterende angsten, wat al benauwdheden voor de afgoden, wat al vrees om het opzien daar waar God ook niet wordt gekend, nog door zijn woord, nog door zijn geest. En nu komt het woord, die vraag van de Heidelberger, tot degene die God wilde afzonderen. Tot mannen en vrouwen, kinderen, grijzaards, jongens en meisjes. Ja, ik zeg u, heden komt die vraag tot u allen, hoofd voor hoofd. Opdat het niet alleen uit zou mogen komen dat gij een levende troost moogt bezitten, maar dat het ook uit zou mogen komen door de toepassing des geestes. Ik mis deze troost. Ik mis deze hopen op God. Ja, wij zouden zoals vele wensen deze vraag willen toespitsen tot het levende volk. Dan zitten er altijd vanavond nog weer bij die rustig kunnen gaan zitten. En die denken bij zichzelf, dat gaat mij niet aan, want ik ben toch maar onbekeerd. Dan zijn er kinderen die zeggen, ik heb vanavond gelegenheid om een versje te leren voor de catechisatie. Of om weg te dwalen uit de kerk. Maar de kinderen hebben meegezongen, de dood maait ook dier kinderenleven af. Zij volgen de ouderen als schapen naar het graf. Want de kinderen kunnen ook sterven. Daarom komt deze vraag vanavond tot u en mij, tot ons allen, hoofd voor hoofd. En wij willen niet zelf onderscheiden, maar wij geven het over in de handen des geestes. Die door deze vraag ons in één ogenblik kan ontdekken aan ons gemis. En dat het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zal baren. Daarom hoeft ge niet te slapen, ook de kinderen niet. De kinderen die lezen kunnen, ge zult zeggen, dat is niet aangenaam. Die kunnen in de krant zien dat er ook zoveel kinderen sterven. Van een jaar, 5, 6, 9, 10, 12. Moet je maar eens goed kijken. Elke keer weer. Jongens en meisjes die aan dit leven kijken en zeggen, ik ben jong, ik ben sterk. Die nog nooit iets gevoeld hebben van het knagend ongeluk. Dat wij God niet kunnen ontmoeten. En dat we geen hoop hebben zonder God. En dat we zeker zullen sterven. die nooit te midden van alle vrolijkheid die hun deel was, een ogenblik kende van verslagenheid en van ongeluk. Om in het verborgene te vragen, Heer Jezus, zou u ook mij willen bekeren, mij een nieuw hart willen geven, mij ook geven dat eeuwige leven dat uit u is, ziet u. Daarom is het zo personeel en tegelijkertijd zo beklemmend tot een iegelijk. Wat troost schept gij er nu uit. Gij wiens levensadem avond ten einde spoedt en die nog zijt in uw zonde. In uw onwedergeboren staat en stand voor God, die nog bazelt over allerlei dingen waarvan spoedig geen gedachtenis meer zijn zal, die nog tevreden is om er een weinig bij te hangen, bij het woord en bij zijn gemeente, maar die nooit gedreven wordt zelfs in de mussenhuis en de zwaluwen nest voor zich. Bij uw altaren, Heere, geef mij een plaatsje bij uw altaren. Ook tot hun komt de vraag. In al hun ontbloting, wat troost schept gij nu uit het artikel van het eeuwige leven. Opdat gij horende hoe de arme stervende zondaren nochtans een wijn van goederharte drinkende gaan beleiden door het geloof van het eeuwige leven en hoe gij aan de kant staat en de Heilige Geest geven dat hij het dan nog aan onze harten verheerlijken en toepassen. Om ook door hem tot hem de toevlucht te mogen zoeken, onder de schaduw zijner vleugelen. Hem wiens oordelen een diepe afgrond zijn, maar zijn goedertierenheid is geweldig over degene die hem vrezen. Dies de mensenkinderen toevlucht zoeken onder zijn vleugelen. Eeuwig leven. Daartegenover een eeuwige dood. Met rechte dwaas zegt in zijn hart, daar is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk. Maar de rijke man zou het u anders kunnen vertellen. Hij durft het leven. De landen zijn vergaan, zijn huis waarop zijn trotsheid roemde. Zijn personeel is die allemaal kwijt. Zelfs die vuile Lazarus in de poort is die kwijt. Geen hond heeft hij zelfs meer onder zijn tafel om de kruimkens te eten. Want die heeft hij niet meer. Wie zou het die dwaas wel kunnen zeggen? Ik leid smarten in deze eeuwige dood. Maar, ach, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Ge doet wel dat ge daarop acht geeft nu. Wat is dan dat eeuwige leven? Betekent dat nu dat een zondaar of een christen, dat hij hier in dit leven, heeft hij geen leven. In dit leven is hij alleen maar de dood. In dit leven wandelt hij alleen maar door het graf. In dit leven is hij steeds in ontbinding. In dit leven is het altijd maar donker en duister. Nee. En alsof hij dan straks in een oogwenk dat eeuwige leven als een schat hem in de schoot zou vallen. Nee, het lijkt er wel veel op Als wij zo onze ogen rond laten zien, dan lijkt het er wel veel op. Want wat wordt er dan weinig van dat eeuwige leven en van de troost van hetzelfde geproefd en gesmaakt. Maar vergis u niet, want hij geeft het zijne beminde als in de slaap. In de grootste smarten blijven hun harten in den Heere gerust. Vergis u niet. Nee, laten we dan eens even op het antwoord gaan met het eeuwige leven in beginsel. Dat, na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Niet het begin, maar het beginsel. Tussen begin en beginsel is verschil. Het begin als het ware, dat is bijvoorbeeld als je een lange weg af gaat leggen en je hebt de eerste stap gezet. Dan is het niet zeker dat je de andere stappen ook nog zal zetten. Dat is niet zeker. Het is niet zeker of dat je ooit het einddoel bereikt. Dat is nog maar een begin. Daarom met alles spreken over het begin moet je toch eens voorzichtig wezen. Want ze zeggen wel eens begin, ja, als dat maar, ja. Maar een begin hebben ook die mensen gehad waarvan de apostel sprak. Die de krachten der toekomende eeuw hebben gesmaakt. Die verlicht zijn geweest. Zo'n begin hadden ook die tijdgelovigen. Ze namen het woord met blijdschap aan. Ze waren verheugd. En Simon zelf geloofde ook, lees je van de tovenaar. Maar het was niet echt. Dat is nou een begin. Een begin, zal ik maar zeggen, dat is je zet de eerste letters op papier. Maar komt de laatste letter er nu ook op? Wat is nou beginsel? Dat is een bloesem. Daar zit alles in. Ik weet wel, een bloesem is nog geen appel. Maar in die bloesem is de appel als het ware alreden besloten. Dat is een beginsel. Dat wil eigenlijk dit zeggen. Daarin, al is het hier slechts nog maar aan het ontluiken. Al gaat hier de knop elke keer weer voor kortere en langere tijd dicht. Door het gure weer en de donkerheid en de wolk. En dat de zon verborgen is en zijn vriendelijk licht niet wordt opgevangen, dan gaat de knop dicht, die kleine knop. Je zou haast zeggen, er is geen tijd en geen gelegenheid en de omstandigheden zijn van die aard dat die haast, ik zou haast zeggen, nog nooit is helemaal opengaat naar alle zijden. Dat is toch een beginsel, want alles is erin. Al komt het ook niet tot de volle ontplooiing, alles wordt erin gevonden, in die bloesem. Ja, de ganse vrucht, dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Dat waren nou van die knoppen, deze mensen. Die leefden in een tijd van verzoeking en van vervolging. Die zichzelf hebben aangeklaagd, dat kunt ge in hun geschriften lezen. Omdat ze in zich gewaar werden een onzalige fontein van alle kwaad. Dichte knoppen. Omdat ze in zich gewaar werden een droefheid en een smart menigmaal. Maar zie nu eens, zo ik dit zeggen staven zou, gewis, dan waren ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen. En ik zou hun hoop, hun moed verminderen. Daar denken ze aan. Terwijl ze hier over hun schrijfwerk gebogen zitten. En dit antwoord gaan geven. dat zou niet terecht zijn. Nee, heren. Als stervende en ziet wij leven, als droevig zijnde toch altijd blijven, als vervolgd doch niet daarin verlaten, als verleiders nochtans als waarachtigen. Daar denken ze aan. En dan denken ze aan de bemoeienissen van een getrouw verbondsgod, dat hij in zijn dierbare zoon door het evangelie, in de toepassing des geestes, dat leven voor hun ontsmolten heeft. En dat leven is in zijn zoon. Die de zoon heeft, die heeft het leven. En die de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. En nu hebben zij van die Heilige Geest een geloof ontvangen. Hoe bedekt en aangevochten, sluimerend of slapend, zij hebben ontvangen de genade des geloofs. En door dat geloof hebben zij hun kale handen, hun ledige handen, uitgestrekt naar de put van levend water die uit Libanon vloeit. En ze hebben uit hem mogen scheppen dat levende water, de troost van het eeuwige leven. Ja, daarom zal dat eeuwige leven, dat denkt de opsteller nu aan, zal niet iets nieuws zijn. Het zal wel alle verwachting verre overtrekken. En in haar volkomenheid zal het wel nieuw zijn. Maar niet naar haar beginsel, dat na de maal ik nu, man, hoe durf je dat te zeggen, nu? Laat me eens naar je gezicht kijken, laat me eens naar je ogen kijken, laat me eens bij je om de hoek van je huis kijken. Daar lig je in de hoek, daar zit je te beven op de bank. Daar lig je helemaal, je zou zo zeggen, verlaten neer. Daar zit je met je vinger in de kaars te proberen, of dat je het vuur wel verdragen kunt, als je straks op de brandstapel gezet zou worden. Daar zie ik Paulus die zegt, die klaagt, dat toen hij de broeders zag, werd hij vertroost. Hij was bedroefd, verslagen, klein van moed en van krachten. En als hij een paar eenvoudige broeders tegenkomt, wordt hij vertroost. In gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaar, in gevaren van de ingekropen valse broederen, die de vrijheid bespieden die ze in Christus hebben. Na de maal ik nu, daar gaat hij. Buiten de stad door de vrome Joden gesleept, nemen ze de stenen op en hij, die eenmaal handen wrijvend stond, bij het schouwspel van Stefanus dood en lijden, toen de stenen zijn aangezicht dat blond als een engel verminkte en het bloed hem uit het lichaam stroomde, toen paste hij op de klederen. En nu, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Daar gaat hij, van binnen en van buiten, en menende dat hij daar dood lag, bont en blauw en bloedend, gaan ze weg, de Joden. Maar Paulus staat weer op. Hij staat weer op. Kijk toch eens. Is dat nu het beginsel der eeuwige vreugde? Is dat nu het beginsel van het eeuwige leven? Half dood, daar te waffelen naar een huis van een medebroeder, is dat eeuwig leven. Vervolgd te worden, welke de wereld niet waardig was, dom. Maar hebben die altijd dan gelachen? Hebben ze gelachen dan wanneer ze man of vrouw of kinderen zagen omgebracht worden? Hebben ze toen zo gelachen? Waren het geen mensen met smart in hun ziel? Mensen die losgescheurd werden uit hun levensverbanden, van hun vrouw en hun kindertjes. Alles wat ze hier mochten hebben, uitgetrokken, aller afschrapselwaardig. Dat nademaal ik nu het beginsel, de eeuwige vreugd in mijn hart gevoel, dat kan nou niemand begrijpen. Dat kan nu geen zondaar verstaan. Dat weet alleen maar een Jacob, een Abraham en een Isaac. Al zijn kinderen, die verstaan daar iets van. Die verstaan iets van dat wonderbare werk van de Heilige Geest. Waar alles de schouders over hen ophaalt. Waar de dokter hen niet meer helpt, waar niemand er meer naar omziet. Daar op het onverwacht op zijn tijd, komt de koning zelf. En hij geeft hen het beginsel der eeuwige vreugde. Daar strompelt hij dan verder, die Paulus, met zijn bebloede gezicht. Hij gaat weer verder. Daar gaan ze weer verder, die dolende schapen, immer voorwaarts. En te midden van alle ellende, werkt die lieve geest des geloofs een glimlach op hun lippen. Een glimlach als een beginsel der eeuwige vreugde. Een glimlach wanneer hun aardse tabernakel verbroken was. Als ze geen adem meer overhouden, maar sterven gaan. Ja, ook dan, zegt de apostel, ach, ik word van tweeën gedrongen. Maar het is verreweg het beste om bij Christus te zijn. Waarom? Nademaal hij nu in dit leven loutere goedheid, liefde koorde, de waarheid van zijn vader had mogen bewonderen. Daar iets van had mogen leren kennen, proeven en smaken. Tot hem gezegd had, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zie eens, nademaal ik niet, daarom vergis je niet. Want naar je ogen je zeggen heb je gelijk als je daar dat wrak ziet liggen. Als je ogen gelijk geeft, dan zeg je het mocht wat. De eeuwige vreugde, mocht wat. Misschien heb je het geen eens mogen zien ook. Hoe de Heer, als gij er net niet waart, als gij er niet bij waart, die arme ellendige, in welke omstandigheid ook van dit leven, aan welk ziekbed ook gekluisterd, deed smaken het beginsel der eeuwige vreugde. Zodat hij ging stamelen, gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik wil niet anders, ik wil niet anders. Mijn andere grootvader, de vader van mijn moeder, die nog niet zo lang geleden overleden is, begin dit jaar, meen ik. Die had ook een ernstige ziekte. Een kankerziekte. En op hoge leeftijd maar een ijzersterke man. Ten slotte had hij geen lucht meer, hè. Het gepiep en geknars, dan zeg je vreselijk. Ogen die steeds groter worden. Ogen die al meer en meer naar buiten komen van benauwdheid, maar toch. De beginsel der eeuwige vreugde in zijn leven had hij er nou niet zo van. Het was een hele degelijke man, maar hij geloofde het zo makkelijk niet. Maar toen hij ging sterven en in zijn ziek zijn, toen veranderden de zaken wel. Toen praatte hij precies andersom als wat hij altijd gepraat had. Dan zei hij wel tegen mijn moeder, kind, zegt hij, kind. Houd onwankelbare belijdenis der hoop vast, want God is zo waarmaker van zijn woord. Twijfel niet. En toen zei hij het over zijn ziekte ging, gezegende kanker. Gezegende ziekte. Toen zag hij de verschrikking er niet meer in. Helemaal niet meer. Beginsel der eeuwige vreugde in onze harten gevoelen. Dat kan de Heer nou alleen doen. Dat doet hij ook. Dat doet hij bij al zijn ellendigen. Dat deed hij bij Jacob in Bethel, later in Peniel. Dat doet hij. Hij geeft ze dat in hun zielen. Nu het beginsel der eeuwige vreugde. Nou zeg je bij je eigen misschien, man, je hebt gezegd het beginsel, daar is alles in. Dan moet je toch ook altijd die vreugde hebben. Want anders ben je toch maar, is het toch maar precies hetzelfde alsof er geen beginsel van de eeuwige vreugde is. Dat zal ik je ook vertellen. Kijk, dat is zo. Als je nou een hart hebt of een houten kast waar geen zwaren op zitten, dan kun je erop slaan en je kunt ermee doen wat je wilt, maar er komt geen geluid uit. Ook een orgel waar geen tongen in zitten, daar kun je op trappen en je toetsen indrukken, er komt geen geluid uit. Maar dan heb je nou een akelige oude kast en er zitten wel tongen in. Of een beschadigd instrument met snaren erop. Ja, als er nou geen vinger is die de snaren aanroert, dan hoor je niet veel. Als er geen voet is die de lucht samenpest in de blaasballen, dan hoor je niet veel. Maar de tongen zijn er, de snaren zijn er, zo is het nou met een zondaar. Daar is iets in van de herkenning. Mijn ogen zullen hem zien en geen vrede. Er wordt niet altijd op de harp gespeeld. Maar de harp is er wel. Die ligt er. Dat is zijn dierbare werk. Dat is de indruk, het geloof in de Zoon Gods in hun harten verheerlijk. Maar ja, het wacht altijd bij vernieuwing. Op die heilige geest, die de snaren der ziel stemt en ze bespeelt. Zodat zij zingen van zorg ontslagen, gezegend zij de grote koning. Zie, de zondaar komt hierin voor als passief zijnde. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde grijp of maak of verdien nee. Gevoel in mijn hart. Gelooft en ervaart iets van de vrede met God. De vreugde uit God die alle verstand te boven gaat. De blijdschap waar alles afgelopen is. Toch iets te proeven en te smaken van de blijdschap. Dat is het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Nu, kijk dat dan eens naar, waar ben je blij mee? Wat is nou je vreugde? Tuurlijk, je mag blij zijn als de Heer alles geeft. Looft hem naar zo menig blijk. En de blijken zijn er goedheid, zijn groot en vele. Maar ja, die man die was blij, die rijke man die zijn land had goed gedragen. Daar was hij erg blij mee. En vreugdevol gestemd, hij had er een nachtje voor over om te peinzen zodat hij dat alles in het vat moet gieten. Ten slotte heeft hij het gevonden. Maar al de vreugd van het leven de zondaar moet begeven. Daar vangt de vreugd eens christens aan. In volkomenheid. Dwaas, zegt God, deze nacht zal ik uw ziel van u afwijzen. Dat is onze kant hoor. Dan gaan we met alles wat je maar noemen kunt ten verderven. Maar nu, Mag je nou ook zeggen, heren, dat is geen vreemde zaak. Te midden van alles wat er zijn kan aan droeven is tegenheden. Aan die weg die mijnerzijds een doodsweg is. Een weg van ellendigheden. Nochtans, heren, dat ik het beginsel der vreugde in mijn hart gevoel. Naar mijn zondaar die weet dat de Heere dat kan en dat hij dat doet. Die heeft altijd een iets raadselachtigs over hem, want hij kan het een ogenblik nog zo nader aan toe zijn in zijn waarneming des harten. Maar dat hij toch de vaste wetenschap heeft als de Heere één ogenblik de snaren van de eeuwige vreugde laat trillen, dan klinkt er een psalm op de lucht en wolken heen. Hij zei mijn God. U zal ik loven, verhogen uw majesteit. Dat weet hij. En de Heer doet het ook. Hij doet het op zijn eigen tijd. Niet wanneer wij het wensen. Ons vreugdegevoel, dat is meestal, ja, laat ik zo zeggen, dat heeft iets te maken meestal met de omstandigheden waarin we verkeren. Of we goed of slecht kerk, of dat we gezond zijn, of dat we niet al te arm zijn, of dat we niet al te ziek zijn, en al die dingen meer. Heeft onze vreugde meestal mee te maken, laat maar eerlijk zeggen. Maar na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoeld. Dat heeft eigenlijk iets heel anders in. Dat heeft eigenlijk niets te maken met dat, ja, ook weer wel ook. Maar ik bedoel, dat moet je niet vereenzelvigen en denken, ja, dan moet je de goedheid, dan moet je dit, dan moet je dat. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Daar moet je pas op gaan letten, moet je goed begrijpen. Als het laatste beetje goed weg is. Als het laatste beetje goed weg is. En dat iedereen denkt, nou heeft hij de genadeslag gehad. Want die komt hij nooit meer bovenuit, die zonde. Nou gaat hij eraan. God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Geen zegen is hem beschoren. Moet je eens kijken. Niet dat dat zo gelijk op onze gedachten zomaar komt. Maar kijk dan naar David als hij vervolgd wordt en verlaten. En zijn eigen vlees en bloed de vessenen tegen hem verheft. O, hij schreeuwt het uit. Als hij denkt hoe hij onder feesthoudende scharen. Feest hield voor Gods aangezicht. Daar gaat hij. Ja. Hij moet de hele psalm maar eens lezen. Beginsel der eeuwige vreugde. Als Salomo denkt het is afgelopen. Dan is het met Achitofel afgelopen. Maar niet met David. En hij gaat. Zeg, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dat is zo wonderbaar, zie je. Dus dan moet je nou maar niet met ons opgelekte gevoel vergelijken, maar met dat goddelijk gevoel door de Heilige Geest in het hart gewerkt, dat waar er niets is. Waardoor alles en iedereen gezegd wordt, eruit. Waar de man David zegt, de Heere heeft gezegd, vloek David. Je zou zeggen, dan is alles weg. Dan is alles weg. Job, op een ashoop heb je nou nog een beginsel van eeuwige vreugde. Je kan er toch niet veel van merken doorgaan. Nee, ja toch. Ik weet mijn verlosser leeft. En ik zal hem voor mij aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. En geen vreemde. Dat is nou het beginsel der eeuwige vreugde. Die vloeit uit Christus, want Christus is het leven. Christus is de blijdschap en de hoop zijner kerk. Die niet in de Heer Jezus gelooft. Die kent ook het beginsel der eeuwige vreugde niet. Want zij is eigenlijk gebonden en uitgaande uit de borg en middelaar van het betere verbond. Maar goed, laten we ook nog de troost erin zien. Het is een beginsel der eeuwige vreugde. Een beginsel. Enerzijds is er dus een sprake in broeders wees beleid, zegt de apostel. Wederom zeg ik u verbeleid u. Verblijft u te allen tijd. Want het beginsel daar is toch alles in. Maar anderzijds is er een troosting voor ellendigen, voor dwazen. Die moeten zeggen voor de Heere, wat heb ik weinig van die blijdschap en van die eeuwige vreugde hier in mijn hart. Wat is het toch alles maar gebrekkig en stukwerk. Wat ben ik een zagrijn. Wat ben ik een tegenstrever. Wat ben ik een klager. Wat ben ik een tegenwerker. Wat ben ik toch meer blij met mezelf en met alles dan met u, Heer Jezus. Een troost, het is een beginsel. Eenmaal zal de knop geheel en al opengaan. En de bloem des levens zal de stralen van de eeuwige zonne der gerechtigheid ten volle op haar invoelen werken. Dan zullen haar bladeren niet meer gesloten worden. Het was in het begin zo. Daar zult ge zeggen, Heere, als ge u nog iets zou kunnen herinneren, maar er zal geen gedachtenis meer zijn. Maar als het zou kunnen, zou ge zeggen, wat ging ik toch beroerd, wat ging ik toch arm en karig over de aarde. En wat was er toch geen kwaad bij die eeuwige hond. Vermer over Jacob. Maar dat kan niet meer. Nademaal ik nu in beginsel. Dat gaat voorop. Nu in beginsel. Ja. Daar hoort ook die vrucht bij in de moeders. Ook die gestorven is. Nu in beginsel. Daar hoorde Davids kindje bij. Ik zal tot u niet weten. Gij zult tot mij niet wederkeren. Maar ik zal tot u wederkeer, in beginsel. Daar horen ze bij die me van verstand en zinnen beroofd, in inrichtingen vertoeven, waar God ook zijn uitverkorene heeft, en ze er zeker uit zal halen. Laat ze soms lachen dat het alle perken te buiten gaat, en je zegt, waarom lacht zo'n mens nou zo? Ik heb er zelf ook een zus, die kan zo droevig klagen en schreeuwen, maar ook zo blij zijn. Waarom? O, omdat hij het beginsel der eeuwige vreugde door niets te stuiten in de harten van zondaren verheerlijkt, zodat ze soms alleen maar weten te zeggen, ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Zo zijn er wel gestorven wier harten bezweken zijn, in die blijdschap die ze geen naam kunnen geven. Zo zijn er wel gestorven voor wie het te veel werd. En die ergens op de zolder of in een kamer het hart voelde stilstaan. Vanwege die eeuwige vreugde die in beginsel reeds hun deel was. Maar of hij het nou groot wil beschrijven of klein, het is bij allen het beginsel. En dat gaat in de tijd de Heilige Geest verheerlijken. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Na dit leven. Het eeuwige leven in volkomenheid was onze tweede gedachte. Ja. Want het is hier niet in volkomenheid. Natuurlijk niet. Dat kun je toch zien aan de bloesem. Dat is nog niet de rijpe vrucht. Dat kun je zien aan de knop die dicht is. Dat is nog niet de volle bloem. Nee. Het is nog, alles is er wel volkomen in, maar de volkomenheid in de ontplooiing, die is er nog niet bij. Ik na dit leven. Wanneer hier mijn aardse taak voorbij is en mijn plaats op de aarde afgelopen, Gods raad uitgediend. Na. Er is een na voor de zondaar. En wat de een eigenlijk zou moeten afbidden. Vanwege Gods gramschap en de plaatsen des oordeels. Daarvan zegt de apostel. Wij begeren in te wonen bij de Heere. Dat ik na dit leven volkomen zaligheid dat betekent. Dat ik volkomen gelukkig zal zijn en overvloeiend lichamelijk, dat zal ik dan bezitten. Hier leef ik van de van de rente der erfenis. Hier leef ik van de lichtstralen die uit het hemelvenster vallen op mijn donkere pad. Hier leef ik als de hondenkens die eten van de kruimkens die vallen van de tafel des Heren. En die zijn al zo groot dat ze het harte doen zingen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen hoog op mijn sterkte u hartelijk beminnen. Nu al, hier op aarde. Maar wat zal straks zijn bezitten? Bezitters van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven bezitten. Dan zal hij zeggen, komt in, gij gezegende. En beherf het koninkrijk dat voor u bereid is, voor de grondlegging der wereld bezit. Hier was het geen bezit. Nee. Met bezit kun je doen, kun je werken, kun je arbeiden, kun je bekijken. Daar kun je van alles mee en aan doen. Maar iets wat je krijgt, dat is afwachting. Heere, verblijd mij door uw daden. Maar straks wordt het bezit in die zin. Dan zal die ten volle mogen kunnen en blijven genieten van de eeuwige zaligheid in de gemeenschap met de drieënige God. En met Christus ook naar zijn waarachtige menselijke natuur. Na dit leven volkomen zaligheid bezit. Waarom is de zaligheid hier zo onvolkomen in ons? Dat weet je toch wel. Is het niet een last die ons naar beneden drukt? Altijd weer. Moet je dan wat noemen de zonde. De zonde, de afwijken die de Heeren een gruwel is. Je van God vergeten bestaan. Dat staat hier de beleving van de volkomen zaligheid altemaal in de weg. En hoewel de Heere sterker dan alles is, en hij dwars door alles heen toch het beginsel bewerkt. Och, wat wordt die knop door ons bewonden. En die bloesem door ons bedekt. Door ons. Ja, dan kun je hoog of laag springen. Je kunt zeggen, de ene meer, de andere minder. Maar we blijven toch en we zijn toch ellendige zondaar. Gelijk de apostel zegt, och, wie zal mij verlossen? Kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Hetgeen ik haat. Er is een wet die mij gevangen neemt. Als een geboeide. Vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat staat de genieting van de volkomen zaligheid vaak hier op aarde in de weg. Dat wil dit zeggen, nu hebben we altijd een nieuwe ingreep en werking Gods van nodig. Dat hij de zaligheid weer en weer en weer doet ervaren. Dat die knop open mag gaan, trots alles. Altijd een bijzondere werking des geestes toe nodig. Want als we 5 minuten op pad zijn, dan hebben we de zaak al dichtgeslagen en zijn de vensters al verduisterd en is alles al reden verzondigd. Maar dat is straks niet meer zo. Want daar zal geen zonde en geen dood, daar zal niets meer zijn van dat alles. Geen verhindering, geen beletsel. Daarom als een zondaar blij wordt, dan wordt hij ook vaak daar blij meegemaakt dat de tranen hem over de wangen stromen, dat hij zegt, dat ik dan toch nooit geen zonde meer zal doen. Dat ik u dan nooit meer zal verdrieten en tegenstaan. Dat ik nooit u zal bedroeven, die ik hier zo menigmaal bedroefd heb. Dat ik u nooit geen arbeid meer zal maken met mijn zonde. Dat kan hem zo'n blijdschap geven. dat hij zegt, Heer, het is echt waar, maar het is niet te geloven. Het is volkomen waar, maar het is niet te geloven. Want we zitten hier in de aardse tent, in het aardse huis. We zitten hier in ons bestaan. En dat bestaan is vijandschap tegen God. En het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Maar dan volkomen zaligheid. Dan is de rol van die boze en verkeerde Adamsnatuur voor eeuwig uitgespeeld. Ja, gij zegt, zou dat voor mij kunnen? Gij zegt, dat kan ik me wel indenken voor mensen die niet zo slecht, zo laag, zo godvergetend zijn als ik. Want ik zondig met opgeheven hand. Ik heb niet alleen onbewuste, maar ik heb bewuste zonde. Alles, noem maar op. Alles staat mij in de weg. Alles. Hoor dan toch het woord des Heren. Dat zijn bloed toch reinigt van alle zonde. Van alle zonde. Hij heeft volkomen zaligheid bereid en zij zullen ze bezitten na dit leven. Als God het nu wil en goed vindt, dat gij dit of dat blok aan het been zult hebben, wat zal het dan zijn? Zult ge dan niet eeuwig hem loven en prijzen dat hij omzag naar dien die naar hem niet omzag? Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Dat is volkomenheid. Dat kunnen wij niet beschrijven omdat we in de onvolkomenheid zitten. Kunnen we het ook niet noemen, omdat hier alles ten deel is. Ik kan het met alle geweld nog niet een ogenblik brengen in die zalen der hemelse heerlijkheid, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar vergeving der zonden het deel is. Waar een schaar is die niemand tellen kan. Eeuwig God prijzend en verheerlijkend. Die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen is. Dus we kunnen het niet weten ook en het is niet erg ook. Hoewel als de apostel dat schrijft in de Korinthebrief, je zou haast zeggen dat hij door Berger haalt de tekst wel een beetje verkeerd aan. Want in de Korinthebrief zegt de apostel erbij, doch God heeft het ons geopenbaard. En dan doelt hij op het geheim van het evangelie. Dat verborgen is geweest, maar door God weer is geopenbaard. Maar toch, het staat ook in Jesaja geschreven. In dit verband mag het gerust gezegd worden, het is toch waar. Geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen. Hoe waar? Want dan denk ik nog aan onze oude medebroeder die nog niet zo lang geleden, maar die weggenomen is, maar die voor zijn waarneming al even in de hemel is. Want die weet niks meer van wat anders af, dat is toch wat. Niets meer te weten er vanaf, van je vrouwen, van je kinderen die nog op de aarde zijn. Maar die zei dat nog wel eens vaak, geen oog gezien, geen oor gehoord, en in geen mensaard opgeklommen, wat God bereid heeft die, die op hem wacht. Hij is nou al een eeuwigheid aan het aanschouwen, want er is geen tijd meer. Daar is die in volkomenheid. Maar je kan het ook merken, dat was in zijn hart ook niet opgeklommen. Nee, dat kon niet. En zijn oog had het ook niet gezien. Wel, nee. Dan zeg ik, als hij naar die zondaar kijkt, dan zeg hij, nou, die eeuwige vreugde, het valt nogal mee. Het is zoveel niet. Ja, maar vergis je niet hoor, wij kijken verkeerd. De eeuwige vreugde zijn ze ingegaan, nu volkomenlijk. Mens kan wel eens menselijk denken, maar denk als hij nou eens even één terugkwam, wat zou hij dan zeggen? Ach, dan zouden wij zouden gaan huilen tranen met tuiten van jaloersheid. Als hij dan zo'n man zou horen preken, of zo'n vrouw. Als hij die zou horen vertellen, wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft. dan zou hij bij de slip van zijn man toch rijden en zeggen, neem me mee. Neem me mee, neem me mee naar het land der volmaakte rusten en heerlijkheid. En het doeleinde, dan gaan we mee naar huis. Daartoe heeft God alles geschapen om zijn zelfs wil. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Dat is het einddoel. Dat is de einddoel en het doeleinde van al zijn werken. God zal geprezen zijn van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Daartoe schiep hij de mens. Daartoe heeft de duivel hem verwoest om Gods eer te vernietigen. Maar God gaat door. En eenmaal staat zijn schepsel, zijn uitverkoren schepsel, weer voor hem. Dan zullen ze de lof niet langer aan zichzelf en aan geen andere God kunnen geven. Maar eeuwig God, daarin, in die heerlijkheid, in die ervaring, in die eeuwige liefde en dat welbehagen, eeuwig zullen ze hem daarin prijzen. Dat is groot maken. Dan zullen daar de beleide zangers staan. De spelen op de harp en cymbel slaan. Dan zal een volmaakt lied, een nieuw lied gezongen worden van Mozes en van het Lam. Gij hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. Dan zijn er geen ledige of verlaten harpen die aan de wil gehangen of aan de hoek van ons huis. Maar daar zijn de harpen eeuwig bewogen uit zijn eeuwige liefde. Om God te prijzen. Het zal een gezang zijn als van vele wateren. En als sterke donderslagen, als de gezaligde hun aangezichten zullen opheffen tot hem die op de troon zit. En als hun verwondering alle grenzen te boven zal gaan. En er één akkoord zal volgen van de lof en prijs des Heren. Eeuwig en altijd, wat zijn wij dan toch nog een warme? Wat zijn wij dan toch nog een tobbers? Wat zitten we dan toch nog te modderen hier op de aarde? En we hebben nog goed op de aarde ook, laten we maar eerlijk zijn. Ja. Maar goed, hier op aarde kun je al wel eens horen zingen. De een is te gevoelig voor, is de ander. Ik ben er erg gevoelig voor. Ik denk altijd aan Elisa. En die zegt, haal mij een speelman. Als ik mooi hoor zingen, waar dan ook op. Op een band of op een plaat, dan wil de Heere dat nog wel eens gebruiken om de ziel te verheffen tot hem die in de hemel is. En dan ben ik blij. Maar dan, dat is hier op aarde al bij ogenblikken zo groot. Hij zegt, hoe is het toch mogelijk, hè? Hoe is het toch mogelijk? Dan beeft je hart al. Maar ik weet zeker, als in de hemel zijn, hij zou terug kunnen kijken, dan zou je zeggen, wat zongen ze toch vals. Wat zongen ze toch vals, hè? Al was het mooi, al was het door duizend luidsprekers, maar wat was het toch allemaal benepen en vals. Maar daar is een volmaakte akoestiek, daar is een eeuwige grootheid en blijdschap. Daar zal de kerk iets horen wat ze nog nooit in hun hart op kon klimmen. Zo groot, zo wonderbaar. En al het volk zeggen amen, zegt de man. Op mijn klanken, ja, amen.